Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de halfslaper van mijn dochter om het interview aan te kondigen wat ik gisteren deed. Ik was op bezoek op de kantoren van Daily Paper, waar ik een van de eigenaren, directeuren sprak. En hij is niet alleen zakenman. Hij is ook filmproducent en filmscenario schrijver en filmacteur. Hij maakt eigenlijk zijn eigen films. De laatste was de film Suriname. Een intense film waar hij zelf de hoofdrol in speelde en het scenario van heeft geschreven. En hij werkt dus dag in dag uit bij Daily Paper. Een heel, voor mensen die het niet weten, een waanzinnig hip kledingmerk. In Amsterdam gevestigd. Dus luister naar mijn interview met niemand minder dan Rodney Lam.
Ik zet hem even uit.
Is dat nou handig, een Apple Watch?
Ja, voor mij wel, ja.
Waarom? Word je niet gek van dat je de hele tijd gestoord kan worden?
Nee, want ik zet hem ook heel vaak op stil.
Ja, en dan word je niet gestoord?
Nee, dan word ik niet gestoord, maar meer om te zien of ik genoeg beweeg.
Oh, ja. Dat wil je bijhouden.
Ja, je slaapritme zit er ook al, maar dat heb ik nog niet gedaan.
Ben jij een soort bewustlevend iemand?
Ja, zeker.
Ja?
Ja.
En waar zit hem dat in?
Eigenlijk in alles. Ja, tot in de details. Kijk wat ik eet. Kijk of ik genoeg beweeg. Of mijn kinderen ook genoeg bewegen.
Ja.
Ik vind alles belangrijk.
Ja?
Ja.
Want je vindt dat je zuinig moet zijn met je lichaam? Of met je leven? Of met waarom? Is het controledrang? Of voel je gewoon lekker als je... Nou, het zijn veel vragen in één.
Nee.
Maar wat is het gevoel? Uit welk gevoel komt dat voort?
Ja, denk ook. Ja, nee, ik denk dat de eerste vraag die je stelt is misschien ook wel meteen het antwoord.
Zuinig
zijn. Ja. Zuinig, ja. Ik vind het trouwens wel mooi, weet je, dat je dat zo zegt.
Ja, dat je het gevoel hebt dat je zuinig moet zijn met je leven.
En
met
je hebt er maar één, hè?
Ja.
Je hebt er maar één. Ik heb denk ik wel een grote verantwoordelijkheid. Je met 5 kinderen. En ik wil niet een van die mensen zijn die de aarde te vroeg verlaat of zo. Ik kan mijn kleinkinderen zien.
Ja, ja. Je wil nog even doorleven. Heb je altijd van het leven gehouden?
Ja.
Ja?
Ja. Ja.
Je bent een zondagskind wat dat betreft. Ja, je bent geen piekeraar.
Jawel, ik ben wel een piekeraar. Dus ik kan wel heel veel nadenken over van alles. Maar op een gegeven moment moet het wel doorgaan naar actie.
Ja.
Dus ik moet wel doen.
Ja.
Ik zou niet kunnen leven met alleen maar gedachten en... Dan word je gek als je niet kan handelen op je gedachten.
Ja. Ja. En hoe was je als kind?
Druk, denk ik. Ja.
Het was van
als ik er nu op terugkijk,
ja.
Denk ik heb rustige kinderen en ik heb drukke kinderen. En dus als kind zelf ben je er niet van bewust wat je bent.
Ja.
Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik, ja, ik was toch wel echt best wel... All over the place.
In wat voor gezin ben je opgegroeid?
Ik denk dat mijn ouders ongeveer toen ik 11 was zijn gescheiden. En tot die tijd waren we een happy family.
Waar stond het huis van deze happy family?
Amsterdam West, eigenlijk hier aan de overkant. In Spandamme buurt.
Ja. We zijn nu bij het hoofdkantoor van Daily Paper.
Ja, Houthavens.
Bij de Houthavens, diep in Amsterdam West.
Ja, precies. En ja. Ik ben hier echt... nog een kilometer vandaan opgegroeid.
Ja.
Ja. Ja. Heel, heel fijn hoor. Hele fijne buurt ook.
En toen je 11 was, ging je ouders scheiden.
Ja.
En tot die tijd zeg je, waren we een happy family?
Ja, voor zover ik wist wel natuurlijk. En toen opeens niet meer.
En voelde het anders voor jou daarna?
Ja, er is wel heel veel veranderd.
Wat gebeurde er dan? Los van dat huwelijk brak?
Ja, de gezinssamenstelling veranderde. Mijn moeder kreeg een andere man. Dus ik kreeg 2 zusjes erbij, met wie ik een hele goede band heb overigens. Maar het is toch heel anders.
Ja.
Heel anders, ja.
En hoeveel broers en zussen had je van jezelf of heb je van jezelf?
Nou, ik heb één, ik heb echt een typische Surinaamse familie. Dus ik heb 1 zusje van dezelfde vader en moeder. En ik heb, even kijken, 1 broer en een zus en een zusje van mijn vaders kant. En van mijn moeders kant heb ik 1 broer... Hou je het nog bij?
Ja, ik luister aandachtig.
En ik moet het zelf ook altijd even tellen, hoor. En twee zusjes. Dus van mijn moeders kant.
Jezus. Ja. Maar dat is dan groei je op eigenlijk in een soort lappendeken aan familierelaties.
Ja, maar goed, kijk, dat is denk ik ook wat mooi van de Surinaamse cultuur. Je denkt niet in half broers, half zussen. Je denkt gewoon in broers en zussen. En dat spreekt wel voor zich, weet je. Zelfs na, denk dat wat ouders, Surinaamse ouders veelal hebben, is dat een kind van een andere moeder ook heel erg welkom is in het gezin. En dat geldt ook voor vaders. Dus niemand is, onderling zullen ze misschien wel struggles hebben, al die ex-vrouwen of ex-mannen bij elkaar. Maar als kinderen ben je gewoon één familie.
Hou je veel van Suriname?
Ja, zeker.
Ben je er veel geweest in je leven?
Ja, heel veel. Ja. Ik ben wel hier opgegroeid. Ik ben hier naartoe gekomen toen ik echt een baby was. Mijn moeder had de loterij gewonnen.
En echt?
Ja, in Suriname. En met het geld zijn mijn ouders naar Nederland verhuisd.
Oh, wat geweldig.
Ja, geweldig, hè?
Dus het was echt haar lot.
Ja.
Het lot.
Ik moest hier zijn.
Heeft bezegeld dat ze hier naartoe kwam.
Ja. Zeker.
Was dat een grote droom van haar? Was dat haar grote wens?
Ik denk dat haar grote wens inderdaad was. Als ik nu naar mijn moeder kijk, zij is echt een persoon. En dat is heel raar dat ik dat zeg, maar zij paste niet in Suriname. Zij was ook al veel te westers in haar denken. En heel erg ambitieus, denk ik. Dus toen die
leeft
kans
zij nog?
Kwam, ja, ja.
En wat voor vrouw is zij dan?
Een korte Javaanse vrouw die heel erg...
Een korte Javaanse vrouw?
Die heel erg spirited is en... Ja.
En ambitieus. Zij wil vooruit.
Haar ambitie lag hem voornamelijk in wat ze voor haar kinderen wilde bereiken. En zelf heeft ze geen carrière nagejaagd.
Nee.
Maar wel altijd voor gezorgd dat wij de kansen kregen die we nodig hadden om te slagen.
Ja. En ze wist, in Suriname ga ik dat niet voor ze klaarspelen. Of daar zal de weg een stuk langer en hobbeliger zijn om...
Ik denk dat wel mee heeft gespeeld.
Ja.
Ja, zeker.
Dus toen zij de loterij won,
ja,
meest letterlijke zin, dacht ze, dit is mijn ticket naar Nederland.
Ja.
En dan ga ik daar naartoe.
Ja, zeker.
En haar, bedoel, je zegt, eigenlijk paste zij niet in Suriname, paste ze hier wel?
Ja, ja, ja.
Ja,
ja, zeker. Zij is echt...
Zij is gelukkig hier.
Zij is heel gelukkig hier. En nou, zij heeft eigenlijk alleen een Javaanse naam, maar zij heet hier gewoon Marlene. Ze is echt een aangenomen naam. Ze is echt gewoon, zij hoort gewoon bij, echt, zij is echt een Nederlander.
Dat is een aangenomen naam.
Ja.
Dus toen ze hier kwam, heeft ze zich Marlene
genoemd. Ja, ik denk dat ze hem al ietsje eerder heeft aangenomen.
Ja.
Maar ze heeft eigenlijk alleen een Javaanse naam. Ja. En zo, ja, later werd het anders.
Ja.
Ja.
En ze heeft gewoon hier haar plek gevonden.
Ja.
Want ik heb dus zelf bijvoorbeeld altijd heel erg best wel last van wintersomberte.
Mm-hmm.
Dus januari is voor mij bijvoorbeeld een hele moeilijke maand.
Ja.
En het lijkt me dus altijd zo moeilijk als je al uit een warm land komt en daar gewoond hebt. En je komt hier en je moet gewoon leven met die grijsheid bijvoorbeeld, ja, van die maanden. Los van alle culturele verschillen die er ook nog zijn. Ja. Maar gewoon dat grijze en dat grauwe.
Het klinkt heel erg raar dat ik het zeg. Maar ik heb ook, denk ik, een paar jaar in Suriname gewoond. En ik had juist moeite met het feit dat het altijd warm was.
Ja.
Altijd warm. En dat is een van de dingen die je gaat waarderen als je terugkomt naar Nederland, is dat je seizoenen hebt.
Jullie zijn misschien seizoensmensen.
Ja,
ja.
En
moeder.
Ik kan gewoon genieten, echt genieten van regen of in de auto en dat het donker is en dat je in het verkeer gewoon de lampen van de auto's op de wegen ziet. Dat vind ik echt heel mooi.
Ja.
En ja, dus ik denk inderdaad dat ik een seizoenspersoon ben.
Ja.
Ja, sneeuw.
En jouw moeder misschien ook wel.
Ja, waarschijnlijk wel.
Ja.
Ja. Ja.
Je hebt wel een soort, iets heel soort optimistisch over. Heb je dat van jouw moeder?
Nee,
of iets soort vooruitachtigs?
Ik denk dat ik dat van mijn vader heb.
Ja?
Ja. Ja.
Want wat is je vader dan voor een type?
Mijn vader is ambitieus. Ja,
die is echt nog ambitieuzer dan jouw moeder.
Ja, maar ook voor zichzelf.
Jouw moeder wil het beste voor haar kinderen.
Ja.
En je vader wil gewoon vooruit in de wereld.
Ja. Ja, hij is nu wel gepensioneerd, maar die is hier naartoe gekomen en die begon als timmerman.
Hij kwam mee met dat lot van je moeder.
Ja.
Ja.
Ja, en uiteindelijk is hij toen bij de KLM terechtgekomen na een jaar of twee in Nederland. Was ik ook super klein. Dus. Die heeft zijn leven bij KLM gezeten. Die is pas met pensioen. En die is ergens geëindigd als... Ja, ik weet niet hoe precies hoe de structuren binnen KLM lopen... maar hij is ergens geëindigd als een manager in de bagage.
Ja, dus, hij heeft carrière gemaakt binnen KLM. En dat was ook, daar was hij ook mee bezig.
Daar was hij ook erg mee bezig, ja, absoluut. En daarnaast is hij altijd bezig geweest met... auto's maken, auto's repareren. Dus alles gewoon werken voor zijn pensioen. Met zijn handen.
Ja. Ja. En was hij hard of duidelijk voor jou? Heeft hij zijn ambitie ook op jou geprojecteerd?
Nee, maar ik denk wel dat... ik ben er wel erg door geïnspireerd. En dat is wel iets wat ik... zelfs ook wel probeer met mijn eigen kinderen. Het niet altijd lukt. En ik misschien is dat wel iets van deze tijd, maar... Ik heb mijn vader altijd zien werken van nou, 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En dat was mijn opvoeding. Dat je vader werkte, dat was gewoon het voorbeeld wat hij gaf. Dus er werd niet gezegd van, hey, later als je groot wordt, dan moet je werken. Hij werkte gewoon. En voor mij was dat de manier om ouder te worden. En het enige wat het verschil wat ik dacht, is, ja, ik wil dat niet met mijn handen doen. Ik wil dat met mijn hoofd doen. Maar ik werk wel in deze maatschappij. Met, ik weet hoe je ze allemaal noemt hoor, millennials en Generation Z en...
jouw klanten?
Sommigen. Ja. Merk je wel dat het heel anders is, omdat er is een enorme shift gekomen in wat werken betekent. Je hoeft helemaal niet meer van 9 tot 11 te werken of weet je, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Werken nu draait om creativiteit. En iedereen is zijn weg daarin aan het vinden. En voor mij is dat soms raar, omdat ik denk van ja, maar je werkt helemaal niet zo hard. Terwijl die persoon gewoon doet wat hij moet doen. En heel veel geld ermee kan verdienen. Dus ik moet daar zelf ook nog een beetje aan wennen.
Ja.
En dus het voorbeeld wat ik aan mijn kinderen heb gegeven, als 's ochtends vroeg tot 's avonds laat werken, is misschien niet zo relevant meer als ik dacht.
En vind je dat moeilijk om te zien? Want dat zijn dus ook mensen, los van dat het je klanten zijn, zijn het ook je collega's natuurlijk, die hier werken. Dat zijn natuurlijk ook veel jonge mensen.
Ja,
wij zijn ongeveer leeftijdsgenoten.
Ja, ja.
Want je bent uit 19...
73.
Ja, ik ben uit 74. Ja, nee. Okay, dus wij zijn hetzelfde qua leeftijd. Maar je werkt natuurlijk ook met jonge mensen.
Ik heb hier gewoon mensen van 24 die de sterren van de hemel spelen. Echt.
Ja.
Ja.
Want dit is nog even een heel hip kledingmerk.
Ja.
Mijn kinderen dragen het ook graag.
Nou, leuk.
En dus allicht werk je hier met jonge mensen, maar je kan dit niet met allemaal veertigers gaan zitten leiden.
Nee, zeker niet.
Maar irriteert het je dan ook dat arbeidsethos zo anders is? Of ben je daar inmiddels in meegegroeid?
Nou, nee, kijk, ik moet wel eerlijk zeggen hoor, dat de mensen die hier werken, werken wel echt heel erg hard. Echt heel erg hard.
Daar zorg je wel voor.
Nou, daar neem je ze op aan, denk ik.
Ja.
Dus je kijkt naar een stukje karakter, want ik denk dat een van de belangrijkste dingen om mensen aan te nemen is karakter. Je kan heel veel leren, maar karakter moet je hebben. Althans, het is heel moeilijk om iemand karakter op te voeden.
Ja.
Ja. En skills leren is een stuk gemakkelijker. En waar we voorheen heel veel alleen maar jonge mensen hadden, is het team nu wat meer gemixt. Dus we hebben inderdaad wat meer veertigers.
Je hebt ook geleerd dat je een paar ouderen een beetje ervaring ook erbij moet hebben.
Ja, het is wel heel goed voor de mix, denk ik. Hè. En ik denk ook gewoon dat je kan van elkaar leren. Want ik durf wel echt stellig te zeggen dat de veertigers die net zoveel leren van de 25-jarigen en andersom. Maar je merkt gewoon dat als je 25 bent en ben je nog vrij vers, ook op de werkvloer. En moet je nog heel veel leren. En daarvoor is het gewoon prettig dat je naar mensen kan kijken. En ik zie ook wel dat enorm wordt gewaardeerd en naar die mensen wordt opgekeken. Dus nou, om je vraag te beantwoorden, het irriteert mij helemaal niet. Ik voel me zelfs best wel gezegend. Op een of andere manier dat ik het op deze manier mag doen. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld als je... Er zijn weinig gebieden waar je zo nauw kan samenwerken met zulke jonge mensen. Ik bedoel, ik heb ook voor de bank gewerkt, heb in de telecom gewerkt. Ik kan me niet voorstellen dat je daar met 25-jarige mensen op een bepaald niveau kan werken. En dan...
En dat je zo op hun creativiteit moet leunen natuurlijk al.
Ja, 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 zeker.
Ja.
Kijk, en het verschil is natuurlijk ook dat zeker als je kijkt naar merken als Daily Paper. Ik snap heel veel dingen. Ik begrijp het. Ik weet hoe het moet. Maar ik kan het niet zo goed als die mensen die gewoon net zo oud zijn. Ja. Weet je, ik snap als mensen mij vertellen van ja, de trend gaat dit en dit en dit worden om deze reden. En
dan
denk ik,
ja,
dan kan ik het volgen. En dan denk ik, weet je, dan kan ik misschien ook nog één keer of twee keer iets slims zeggen. Maar zij doen dit de hele dag.
En dat dit is hun leven.
Zij snappen gewoon wat hun vrienden dragen.
Ja.
Of hun broertje. Of, ja. En soms is 25 jaar is al oud. Als je kijkt naar
fashion. Ik snap het, zeker. Ja. Want dat zijn natuurlijk ook veel 16, 15, 16, 17 jaar geleden.
Ja, precies.
Dus dan ben je alweer als 25 jaar ben je alweer een opa.
Precies.
En als je zegt, ik neem mensen aan op karakter. Hoe kan je iemands karakter doorgronden als je iemand aan moet nemen?
Ja, ik stel denk ik, maar dat is heel persoonlijk. Hè? Ik stel gewoon hele andere vragen wanneer ik mensen aanneem. Ik kan bijvoorbeeld de vraag stellen in een sollicitatiegesprek. Je hebt de normale vragen van waar zit je over 5 jaar en dat soort dingen. Maar ik kan bijvoorbeeld de vraag stellen. Als ik bijvoorbeeld zie dat iemand van sneakers aan. Van, ik zie dat je van sneakers aan. Ja. Hey, wie kocht jouw sneakers vroeger? En dan krijg je een heel ander antwoord. Want daar zijn ze ook niet op voorbereid. En dan moeten ze nadenken. Oh ja, wie kocht dat? En ik had hier bijvoorbeeld een jongen. Die heb ik natuurlijk meteen aangenomen. Ik vroeg van, ja, wie kocht jouw sneakers? En hij zei van, ja, nou, mijn ouders waren heel arm. Dus wat ik deed, ik leunde op mijn netwerk en karakter. Dus wat ik deed, is dan koppelde ik mensen aan elkaar. En dan zorgde ik voor korting voor bepaalde mensen, zodat ik overal mijn connecties had. En soms verkocht ik ook sneakers door. Dus dat was één. En dat is al, zo begon hij gewoon een jaar of 5, 6 geleden. En uiteindelijk, maakte ik daar een side business van. Dus ik had niet alleen mijn sneakers, maar ik had ook gewoon geld om andere dingen te doen.
En toen wist je A, hij is een sneakerfanaat.
Ja.
En B, hij is een zakenman. Hij is een handelaar.
Een handelaar, een beetje hosselaar.
En een netwerker.
En een netwerker.
Ja.
Dus, en daar heb je zoveel skills voor nodig. Dus die vraag heeft hij zo mooi kunnen beantwoorden.
En hoe was dat met jou, Rodney, toen je 17 was, 18? Was je ook een hosselaar?
Nee, ik denk dat ik niet eens wist wat ik wilde doen. Ik wist wel dat ik iets in de fashion wilde doen. En dat heb ik later ook weer losgelaten. Toen ben ik 17 jaar. Toen ben ik naar de modeacademie gegaan. Maar er zaten alleen maar meisjes op. Dus daar kwam niet zoveel van, want ik werd verliefd op mijn vrouw. En ja, na 1 jaar ben ik ook gewoon gestopt. Dus dat was geen succes. En toen wist ik gewoon niet wat ik wilde doen. En, maar ik ben serieus geworden omdat ik toen ik 19 was getrouwd ben. En toen ik zei, nou, ik moet wel echt iets voor mijn leven maken. En je bent getrouwd, dus nu moet ik wel echt een carrière najagen. En toen werd het een beetje corporate, hè? KPN,
maar hoe kom je Vodafone. Daar, hoe kom je daar? Ik bedoel, had je dus niet een studie bedrijfskunde gedaan? Of
Nee, ik ben echt onderop begonnen in een callcenter. En nogmaals, en dan refereren mijn vader. Als je gewoon elke dag om 8 uur binnenkomt en je gaat om 9 uur weg, val je op.
En, dus je bent eigenlijk net zoals je vader bij KLM deed.
Ja.
Gewoon onderop begonnen.
Ja.
En je naar boven gewerkt.
Ja, precies. Ja. En ik ben ergens geëindigd. Dat was toen ik 27 was. Vodafone Content, CRM-manager voor Europa. Toen dacht ik van ja, misschien...
Wat is dat? Vodafone Content, CRM?
Ja, Vodafone Content. Hè, dat is zeg maar waar je al die filmpjes had. En dat is pas begon. En denk CRM, Customer Relationship Management.
Oké.
Op Europees niveau. Dus en toen... toen
vond je dat een leuke tijd? Om helemaal, zou ik zeggen, in die... Nou, toen was je dus 27. Dus toen had je er ongeveer 8 jaar over gedaan. Was je dus eigenlijk van 8 jaar van dat callcenter naar...
Ja.
European CRM Management...
Ja, ik denk dat ik een persoon ben die alles leuk probeert te maken. Weet je, bedoel, je moet het toch doen, dus kan je het net zo goed, zo leuk maken, mogelijk maken als je kan. Dat is wel een beetje mijn instelling. En als ik echt iets niet trek, dan trek ik het ook niet. Hè. Soms is het gewoon echt niet leuk. Maar ik heb het wel als heel prettig ervaren. Ja, heel leuke collega's gehad en met heel veel heb ik nog steeds contact. Dus,
Was het een leuk bedrijf om in te werken?
Ja...
Ja en nee.
Nou, je moet er wat van maken, denk ik. Het kan ook wel echt heel erg stijf zijn. Ja.
En moest je hard zijn?
Ik denk dat hard zijn niet echt zozeer in mijn karakter ligt.
Wat Want het kan niet zijn dat je alleen maar... Het simpele feitje om 8 uur begon en om 9 uur 's avonds weer wegging. Dat kan niet enige sleutel van je succes zijn geweest.
Ik kan ook wel wat en ik ben heel erg leergierig. Dus ik probeer zoveel mogelijk... bij te leren. Dus ik heb in die tijd ook wel cursussen gedaan. En ik denk met name ook gewoon people skills ontwikkelen. Want ik denk dat dat...
Wat zijn people skills? Mensen begrijpen.
Mensen begrijpen. Ik denk dat als je mensen begrijpt, dan kom je al heel ver. Dan,
en dat is snappen wat ze willen?
Wat ze drijft.
Wat ze drijft?
Ja, wat hun ambitie is. En wat hun competenties zijn om dat te kunnen komen. Of welke ontbreken. En als je dat weet, dan kan je op een coachende manier kan je mensen gewoon vooruit helpen. En dat denk ik wel altijd wel mijn ding geweest. Om meer vanuit coaching mensen te ontwikkelen en op een plek te krijgen dan hard te zijn.
Want is dat eigenlijk misschien jouw talent in dit zakendeel van je leven, zou ik maar zeggen? Wat je eigenlijk net vertelde over dat sollicitatiegesprek en hoe je iemands karakter en zijn vaardigheden of zijn karakter of vaardigheden probeert te doorgronden heel snel. Is dat misschien wat jij probeert zo goed mogelijk te doen om te begrijpen wat iemand kan, waar die op zijn plek is, hoe je hem verder kan nemen en hoe je hem ook kan gebruiken, niet op een negatieve manier, maar waar je wat aan hebt bij iemand.
Ja, zeker. En ik denk ook wel gewoon dat gaat ook wel voorbij. Dat gaat me voorbij Daily Paper of film of alles wat ik doe. Dat is gewoon echt oprecht interesse hebben in mensen. En een goed voorbeeld daarvan is, we hebben hier een projectmanager die is binnengekomen. Gewoon heel groen is er binnengekomen en die groeide op een gegeven moment zo snel. En bij Daily Paper zag ik niet meer echt mogelijkheden om door te groeien.
Uh-huh.
Er is gewoon geen functie voor op dit moment. En daarvan heb ik zoiets van, ik zie wel gewoon echt wel skills die ze moet ontwikkelen. Dus ik heb haar gevraagd van, kan je me helpen bij mijn volgende film? En gewoon puur om haar vooruit te helpen. En ik vind het wel belangrijk dat wanneer mensen je ontmoeten en wanneer mensen afscheid van je nemen, nou op een zakelijk vlak dan, dan moeten ze wat hebben gehad aan die relatie. In ieder geval, ik moet het gevoel hebben dat ik heb geïnvesteerd in mensen. En dat ze vooruit zijn geholpen. En dat werkt denk ik ook heel goed zakelijk.
Ja. En wat betreft de mensen die jij tegenkwam, die boven jou stonden of aan wie jij iets had, geloof jij uiteindelijk in het goede of in het slechte van mensen?
Ik ga uit van het goede, maar ik moet wel heel erg eerlijk zijn. Als ik zeg, ik denk wel echt gewoon dat er slechte mensen zijn met slechte intenties. Die heb ik ook meegemaakt.
Wanneer kwam je die tegen? Je hoeft geen specifieke voorbeelden.
Nee, ik heb gewoon wel een paar keer gehad. Dat ik gewoon echt mensen... Dat ik me gewoon niet kon voorstellen dat mensen echt zo gemeen waren. En zich daar niet voor schaamden en daar eerlijk voor uitkwamen. En
op welk vlak gemeen was dat dan?
Bijvoorbeeld gewoon keihard liegen over bepaalde dingen.
Dus je hebt een afspraak gemaakt die belangrijk voor jou is. Gebeuren.
Precies, ik heb meegemaakt.
Iets is beloofd, ja?
Ja, ik heb bijvoorbeeld meegemaakt, dat komt iedereen misschien wel eens tegen, maar dat je een contract hebt en dat stuur je op. En dat was nog in de tijd dat je Word gebruikte en niet PDF. En dat iemand dan stiekem dingen ging veranderen en dat niet vertelde en zijn handtekening eronder zette en dan terugstuurt. En dan teken je het. En dan teken je gewoon niet het contract wat je hebt gestuurd. Nou, dat soort dingen, ik denk dat je daarvoor moet je wel wat slechts in je hebben, denk ik, om dat te doen. En dat kan je niet van tevoren altijd ondervangen, dus dat overkomt je ook. Het is wat het is. Maar de vraag of... Ik kan me niet herinneren dat ik voor managers heb gewerkt die echt...
Die echt puur slecht
waren?
Nee,
zeker niet. Ik heb altijd wel geluk gehad daarmee. En ik neem mijn verliezen ook vrij snel. Dus als ik gewoon merk in een persoon van... dit is gewoon niet de persoon met wie ik iets wil doen... dan neem ik al heel snel afscheid.
Ja. Je bent er vrij pragmatisch in ook.
Ja, zeker. Ja. Kijk, ik door de jaren heb ik voor mezelf de stelling ontwikkeld. Ja, niet verbitterd, maar ook niet naïef. Weet je, en als je dat doet, dan ga je altijd van het goede uit, maar het verrast niks je achteraf.
En heb je veel met je vader gepraat over de carrière die je maakte?
Nee, mijn vader is geen prater. Surinaamse vaders praten niet.
Is dat echt zo? Ja, maar jij bent toch ook een Surinaamse vader, of
nou,
niet?
Nou ja, maar
praat jij met je kinderen?
Ja, nee, maar Surinaamse vaders praten niet met hun kinderen. Dat komt, dat is het ding. Niet zoveel als ik zou moeten, denk ik. Eerlijk, heel eerlijk. Ik probeer het wel. En dat is eigenlijk geswitcht, want ik wilde eigenlijk doen wat mijn vader had gedaan. Lead by example. Maar dat past gewoon ook niet meer bij deze tijd.
En dat doe je automatisch?
Ja.
Ik bedoel, ze kijken altijd naar je.
Ja, ze kijken altijd
naar je. Ja, maar dan kan er nog bij komen natuurlijk.
Precies, hè. Dus en het past ook niet meer bij de tijd om niet meer te praten. Dus je moet wel.
Maar dat is voor jou iets wat je, zou maar zeggen, moet doen.
Ja.
Je moet jezelf echt toespreken om te zeggen, ja, ik moet ook met mijn kinderen gaan.
Zeker.
Volgens mij ben je wel heel dol op je kinderen, want je hebt het wel vaak. Of tenminste, het feit dat je 5 kinderen hebt en een gezin en zo, dat benoem je wel vaak.
Ja, nee, ik ben enorm dol op ze. En eentje is nu pas uit huis. Ja, die mis ik dan verschrikkelijk. Weet je, maar ik wil ook wel echt dat ze uit huis gaan.
Ja, tuurlijk.
Die andere twee moeten ook zo snel mogelijk. Die zijn ook die leeftijd, maar...
Hoe oud zijn ze, je kinderen?
Mijn oudste is 25.
Ja.
Ik denk 24 en... Oh, sorry, 23 en 22. Ja. En dan heb ik nog eentje van 14 en eentje van 10.
Oké. Okay. Ja. En allemaal bij dezelfde vrouw?
Ja.
Ja. Ja, precies. Wat dat betreft ben je dus een heel atypische Surinaamse vader. Als ik je verhaal van daarnet mag geloven...
Ja. Maar moet ik wel zeggen, hoor, ik denk dat de rollen daar ook wel in gedraaid zijn. Ik denk
alles
dat,
is veranderd. Niks is meer hetzelfde als het was.
Zeker. Nee. Ik denk voor nu kan je geen onderscheid meer maken bij culturen wie het met wie doet en vaak.
Maar je bent een stapel gek op je kinderen.
Ja.
En af en toe neem jezelf gewoon voor, ik moet meer met ze praten.
Ja, zeker.
En waarom vind je dat moeilijk? Of waarom is dat niet iets... Omdat je het niet gewend bent van
thuis.
Ja,
ik denk dat ook gewoon te maken heeft met het voorbeeld wat ik heb gekregen. Maar ik wist dat mijn vader dol op mij was. Maar hij sprak gewoon heel weinig. Maar hij deed wel heel leuke dingen. Dus
dan zag je hem en dan was het pa, Rodney.
Ik schrok me bezeloos vorig jaar toen ik voor het eerst een berichtje kreeg van mijn vader via WhatsApp. Ik hou van jou. Gewoon uit het niets, niet uitgelokt of zo.
Dat meen je niet.
Ja, toen dacht ik nou.
Dus je zat gewoon op je telefoon, je krijgt een bericht binnen.
Ja.
En is papa, ik weet niet hoe die in je telefoon staat. Is dat, ik hou van jou.
Ja. Zeg zo van, nee, oké. Ik wist ook niet wat ik moest reageren. Dus het duurde volgens mij ook een dag voordat ik...
En hoe heb je gereageerd?
Ja, volgens mij ook.
Ik ook van jou.
Ja, ik ook van jou. Zoiets had ik wel gezegd, heb ik weet het niet eens meer. Maar het was zo...
En hou je van je vader?
Ja, natuurlijk. Ja. Nee, mijn vader is, ik denk, een van de liefste mensen die ik ken. Ja. Ja. Dus dat is wel heel apart, maar ik heb het...
En die liefde zit hem dus eigenlijk in iets heel non-verbaals tussen jullie.
Ja, is gewoon een connectie. Ja.
Grappig ook, hè, hoe dat kan zijn.
Ja.
Ja.
En ik denk dat... Ik denk dat Surinaamse liefde gewoon sowieso heel vreemd is. Want een Surinaamse moeder zal denken van... Ik geef je een pak slaag omdat ik van jou... Ja. Waarbij het over in de wereld gewoon kindermishandeling is. Denk ik dat een Surinaamse moeder gewoon zich echt heeft voorgenomen... Ik moet jou een pak slaag geven om je te corrigeren. Dus ik denk dat is gewoon apart. En dat past ook niet meer in deze tijd, hè. Dus... maar ja, ik denk...
Jij kreeg ook wel eens een pak slaag.
Als kind?
Ja.
Ja, maar op een gegeven moment groei je eroverheen. Dus
zeker.
Kan het niet meer.
Als kind wel.
Als kind wel,
Hoe is het om een pak slaag te krijgen?
Nou, frustrerend.
Ja.
Zeker als je hem niet hebt verdiend.
Ja. En je vindt, neem ik aan, vaak dat je hem niet hebt verdiend.
Nee.
Soms weet je ook wel...
Je vindt dat je hem nooit hebt verdiend.
Precies.
Nee. Ja. Nou, ik weet wel één keertje en dat is wel...
En hoe gaat dat dan, een pak slaag? Even praktisch. Op
praktisch.
Je billen?
Ja, op je billen. Ja, ja, ja.
En dan gewoon een paar flinke tikken?
Ja, gewoon echt een paar flinke tikken.
Ja.
Het was dan echt... ik weet nog een keer. Toen had ik hem wel verdiend. Dat ik gewoon met mijn broer op veel te dun ijs... letterlijk op dun ijs aan het wandelen was. Hier in de Spannendamme buurt op zo'n grachtje. En de buurvrouw had ons gezien. En die zat toen gaan verklappen tegen mijn moeder... Nou, toen hebben we echt wel een pak slagen gekregen. En dat was dus de liefde, corrigerende liefde.
Ja.
Ja, dat had natuurlijk ook wel anders gekund achteraf. Maar ja, nou ja. Dat was gewoon wat ze hadden geleerd.
Ja.
Dus ik denk dat we stapje voor stapje nieuwe dingen leren in generaties.
En je voelt de liefde toch ook wel, neem ik aan.
Ja, op dat moment voel je alleen maar pijn, hoor.
Op dat moment voel je pijn.
Ja. Ja. Maar daarna denk je van ja, weet je. Ja.
En heb je eigenlijk een puberteit gehad? Want dat lijkt me ineens ook zoiets heel soort Nederlands. Dat je als kind zo gaat verzetten tegen je ouders en allemaal verwijten gaat maken.
Ik kan me daar niet zoveel van herinneren eigenlijk.
Dus je was gewoon aan het werken ook op een gegeven moment.
Ja, en ik was denk ik ook vrij gemakkelijk. Ik was een simpele jongen. Dus heel erg zelfstandig, weet je. Dus ik was al volgens mij 11 en toen had ik mijn krantenwijk. En was ik 14 of 15 en maakte ik daar ergens in een red light district ook hoedenkasten schoon. En dan, weet
oh
je, dus,
ja? Ja, ik je was al zo hard aan het werk ja, op jonge leeftijd.
Ja, ja ik vond het heel belangrijk om zelfstandig te zijn. En mijn eigen dingen te kopen. Dus ja, puberteit.
Dat diepe
ja.
besef heb je altijd heel erg gehad. Ja. Ik wil gewoon mijn eigen zaakjes kunnen regelen. Ja. Je hield dus van kleren.
Ja.
Dus je dacht, ik wil zelf...
Ik wil zelf mijn kleren. En als ik uitga, dan moet ik zelf mijn drinken kunnen kopen. Dus het was niet zo van, mam, heb je geld voor me of zo. Ik deed echt alles zelf.
Ja.
Ja. Alles.
En dan heb je het ook de druk om helemaal thuis opstandig te gaan zijn.
Ja,
dan ben je gewoon
dat.
Aan het werk. En je bent op jezelf ook natuurlijk.
Je bent gewoon op jezelf. En mijn moeder is heel erg vrij. En ik ben mijn moeder opgevoed. Dus ja, als ik bij vrienden wilde zijn of wilde slapen of zo, dan was het even een belletje.
Ja.
Van, hey, kom niet thuis vanavond, was het oké. Okay.
Ja. Ja. Ze ging niet de hele tijd staan wachten wanneer je thuis kwam.
Nee,
precies. Dus vanaf je 12e, 13e heb je gewoon ben je leven gaan leiden eigenlijk.
Ja, absoluut, ja.
Ja. En wat waren je dromen? Want je bent dus nu niet alleen, ja, laten we zeggen, zakenman, maar ook filmmaker.
Ja.
Had je dat ook altijd al, dat je dacht, ik wil dingen maken? Of schrijven?
Ja,
of doen?
Zeker. Ik ben altijd wel creatief geweest. Maar ja, goed, we zijn dezelfde generatie, hè?
Zeker.
Ja, en creativiteit was niet iets waarvan mijn ouders dachten dat je er geld mee kon verdienen.
Nee, maar we kwamen wel uit een heel andere cultuur.
Ja.
Uit een heel ander leven, dus...
Ja, ja. Nou, mijn ouders waren arbeiders, dus dat waren ze gewend. En dat is hoe je je geld verdiende. Dus zij zaten er echt op te pushen dat ik gewoon naar de MAVO moest. MAVO, MAVO, MAVO. En ik wilde gewoon naar een beetje... Ja, of een beetje zo'n beetje... Een designachtige opleiding wilde ik doen.
Ja, grafische school.
Grafische school, ja, weet je. En dat kwam er niet doorheen. Dus ik moest gewoon per se daar naartoe. En dan, ja, dan wandel je wel in een bepaald stramien waar je volwassen in wordt. Dus dan, toen heb ik nog even een uitstapje gemaakt voor de modevakschool. Nou, dat werkte ook niet. Toen ben ik maar gaan werken. En de enige baan die je kan krijgen zijn dan beginnen bij een callcenter.
Ja, en toen dacht je, ik ga me gewoon omhoog werken. Ja. Ja. En gewoon omdat je die ambitie van je vader van je gaat iets doen en dan ga je door zo hard mogelijk werken naar boven.
Ja.
Die heb je nou eenmaal.
Precies. En
het is niet dat je alsmaar zat te dromen van de filmacademie of zo.
Zeker niet. Helemaal niet.
Kwam in je hoofd niet op.
Nee. Het was gewoon geld verdienen.
Ja.
En zeker de eerste jaren ook toen mijn kinderen nog klein waren. Ja, ik had toen 3 kinderen. Het enige wat je aan denkt is zo goed mogelijk voor je gezin zorgen. En ja, dat is denk ik wel gelukt toen werd dus wat ouder. En je komt er financieel ook wat beter bij te zitten, toen ik zoiets van, ja, nu is het ook misschien wel tijd om mijn dromen na te jagen.
Ja, ja. Wat grappig, hè, dat die dan toch nog gewoon overeind zijn.
Ja.
En hoe kwamen die dromen in je? Was je een hele fanatieke filmkijker of zit er gewoon iets in jou dat je moet scheppen?
Ja, dat zeker. En dat is, toen ik in Suriname was bijvoorbeeld, heb ik mijn allereerste film gemaakt, maar daar had ik ook zoiets van... Ik moet ook gewoon echt een moestuin hebben. Ik vind niks leuker dan een zaadje planten en het groot zien worden en dan de vruchten daarvan eten. In Nederland is het een stuk moeilijker. Ik heb wel tomaten altijd in mijn tuin hier. Maar en hier, ja, toen ik in Nederland weer terugkwam, en dat is al jaren geleden hoor. Dus, maar dan heb ik ook zoiets van, ja, weet je, ik moet iets gaan scheppen, creëren, van niets iets maken.
Dat wil jij?
Ja, ja. En,
waarom was je in Suriname gaan wonen eigenlijk?
Ik deed een project samen met Stichting Doen. En dat was, op een gegeven moment ja, hield dat op. En ik had gewoon het gevoel... En toen, daarvoor ben ik naar Suriname gegaan. En dat was na 2 jaar hield dat op. En ik had nog het gevoel, ja, ik ben gewoon nog niet klaar. Dus toen ben ik nog even blijven hangen. Toen heb ik een heel groot stuk land gekocht.
Met je gezin of niet?
Ja, met mijn gezin. Heb ik een heel groot stuk land gekocht. En daar heb ik toen een half dorp gebouwd. En toen had ik zoiets van, ja, oké. Okay. Nou, ook weer van niets iets maken. En,
half dorp gebouwd?
Ja, ja. Dat was echt...
Maar je ging huizen bouwen?
Ja, huizen bouwen, ja. Ja, heb ik ook nog gedaan.
Maar is het met je eigen handen ook? Heb je dat
Nee. Het was echt in projectontwikkeling.
Ja, precies. En die ging je dan verkopen of verhuren aan mensen?
Ja, ja, ja. En op een gegeven moment kwam Bouters aan de macht. Dus echt wel een tijd geleden, langer dan 10 jaar en nu. Kwam hij aan de macht. Ja. En toen had ik zoiets van, volgens mij is dit mijn cue om weg te gaan. Toen heb ik alles verkocht. Ben ik weggegaan. Ja. Dat terug naar Nederland.
En was het een bijzondere tijd in Suriname?
Ja, ja, ik vond het geweldig. Ik heb het heel leuk gehad. Het was eigenlijk bijna 1 lange vakantie.
Ja, maar waar je ook dus een half dorp hebt gebouwd, ja, en geld hebt verdiend en, ja, een moestuin had.
Ja.
Ja. Ja. Maar het voelde als een lange vakantie.
Ja, het voelde wel. En daar heb ik ook, ik heb daar denk ik mijn eerste film gemaakt, mijn eerste boek geschreven. En ik had daar gewoon veel meer vrije tijd. De dagen zijn ook dan langer daar. Ik weet niet hoe dat komt.
Maar dan heb je dus een heleboel kinderen.
Ja.
Een vrouw, je bent huizen aan het bouwen.
Ja.
Nou, er is altijd van alles aan de hand. En dan ga je 's avonds of zo, of 's ochtends heel vroeg, ga je nog zitten schrijven?
Ja, nee, ik ben vrij gedisciplineerd. Ik kan bijvoorbeeld, ja, 's ochtends aan trainen en dan kom ik naar Daily Paper en dan ga ik werken en dan doe ik al mijn meetings, al mijn afspraken en dan kom ik soms, vaak breng ik tussendoor ook mijn kinderen naar school en dan haal ik ze ook van school. En als ik dan thuis kom, dan ga ik of iets met ze eten of mijn vrouw doet dat. En dan zitten we even gezellig en dan 's avonds pak ik mijn laptop weer en ga ik gewoon weer werken. Ja.
Of schrijven. Een scenario schrijven, ja, of een boek schrijven, ja, of weet ik veel wat.
Ja. Ja, en ook op zaterdag en zondag werk ik gewoon door. Dus gisteren heb ik... ik denk,
het is nu maandag, dus gisteren was het zondag.
Zondag heb, ja, ik 10 nieuwe pagina's geschreven voor mijn nieuwe film. En dan, weet je, zo gaat dat. Ja. En ik probeer altijd dan gewoon te zeggen, oké, ik ga minimaal 5 pagina's schrijven voor mijn film. En dan, soms lukt dat niet, maar ja, meestal wel.
En je zat dus in Suriname, Prins Heerlijk, je genoot.
Ja.
En toen, maar toen Bouters kwam, dacht je, dit is foutenboel. Die Bouters, wat is dat nou voor een figuur?
Erg charmant. Ja. En ik denk...
Maar jij hebt mensenkennis, Rodney.
Ja.
Wat drijft hem en hoe komt hij, hoe is hij gekomen waar hij,
ja,
was?
Ja, kijk, ik ken hem niet persoonlijk.
Nee, dus maar goed, je hebt in dat land geleefd en je hebt zijn,
ja,
rise and fall gevolgd. En...
Ja, ik denk dat met Boutersen is het heel erg moeilijk, omdat er gewoon heel veel... je wordt niet zomaar zo zoals je bent. Hè? En ik denk dat in zijn geval, als je kijkt wat hij heeft meegemaakt en hoe hij ontstaan is als legerleider. En in zijn beleving is hij gedwongen tot moorden en tot het dealen van coke. Ik denk dat het gewoon iemand is die koste wat het kost probeert te overleven. Niet anders dan Donald Trump nu probeert te doen.
Ja, maar goed, er zijn een heleboel mensen die koste wat kost willen overleven en die dat toch op een wat zachtaardiger manier doen.
Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, absoluut.
Ja.
Ik denk dat ook het gevaar is, weet je, van zulke mensen.
En is er in Suriname hetzelfde als het bijvoorbeeld nu ook in Amerika aan de hand is en bijvoorbeeld ook in Engeland rond die Brexit en wat hier natuurlijk ook veel is... nu ook met corona, dat het echt de geesten scheidt. Dus dat je zijn, ja, voor- en zijn tegenstanders hebt. En dat eigenlijk een hele principiële, diepe kloof kan zijn.
Ja, ja, is het ook. En dat speelt in Suriname al een stuk langer dan in Amerika.
Ja.
Al moet ik zeggen dat het Amerika al was, alleen...
Ja, maar het kan zich echt zo rond zo'n persoon concentreren. Ja. En dat je zou zeggen, dat je voor kan zeggen dat een familie bijna uit elkaar valt, omdat de ene helft... voor hem is en de ander tegen. Ja. En dat niet te overbruggen meningsverschil is bijna.
Ja, en ik denk het verschil is dat in Suriname is dat gegroeid door Boutersen. En ik denk in bijvoorbeeld Amerika is Donald Trump, hoefde Donald Trump alleen te zeggen wat al die mensen al vonden.
Ja.
Ik denk dat daar een heel
groot verschil. Maar ik denk dat Wouters het meer gemaakt heeft, die scheiding.
Ja, nou, ik denk dat Wouters, maar ook bijvoorbeeld Nederland, heeft daar een rol in gespeeld. Weet je, hoe meer je op iemand in gaat slaan, hoe meer mensen zich gaan verdedigen. En kijk, wat je niet mag vergeten is dat bijvoorbeeld toen bij de onafhankelijkheid is er een deal gemaakt voor miljarden. Volgens mij was het iets van 9 miljard. Dat was toen heel veel geld. Toen Wouters aan de macht kwam, toen is die kraan dichtgedraaid, kwamen al die miljarden niet meer binnen. En het gevolg daarvan is dus dat je daarmee een heel land boycott.
Ja.
Dus dan is het helemaal niet zo moeilijk voor een land om te zeggen van ja, zij hebben gewoon de geldkraan dichtgedraaid. Ja, en daarom ben ik nu voor Boutersen.
Ja.
Wat heeft Nederland voor mij gedaan? Ja, dat krijg je. En dan elk negatief signaal is vuur voor de tegenstander. En dat zie je ook gewoon in Amerika bijvoorbeeld. Dat zie je ook gewoon hoe harder je op Trump ingaat,
hoe meer hij erbij gedijt.
Ja, ja, weet je, die harde kern, die wil dat.
En deed het je pijn toen om te zien dat Boutersen weer zijn positie heroverde?
Ik had niet verwacht dat het zo erg zou worden als het uiteindelijk heeft uitgepakt. Want Suriname is wel echt de koers. Toen ik daar wegging was volgens mij 1 euro was 3,5 SED waard. Dat is onderhand nu 1 euro tegen 20 SED.
Ja, dus gigantische inflatie.
Is niet, ja, dat is niet... ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Dus ja, daar kan je niet tegenop. Ook als land. En ik, heel bewust toen ik... Ik ben redelijk cijfermatig. En dat is ook de reden waarom ik weg ben gegaan. Toen ik de eerste begroting zag, de jaarbegroting van Suriname. En ik keek zo, toen kon ik al. Dus ik weet echt niet hoe een Moody dat niet kan zien of zo. Maar toen zag ik al, oh, ze zijn hier gewoon aan dingen aan het schuiven en wat aan het verbloemen. Dit geld kan er niet zijn. Als je gewoon heel logisch kijkt naar het jaar daarvoor en het huidig jaar.
Ja, dus zoals je jaarafrekeningen ziet. Of,
ja, ja, ik kan redelijk balansen lezen. En ik kan me voorstellen dat bij zo'n kredietbureau als Moody dat ze het nog beter kunnen dan ik. Dus iedereen kon gewoon zien, dit klopt niet.
Ja.
En toen had ik iets van, oh, wacht even, Suriname gaat wel binnenkort failliet. Dit gaat heel erg worden. Toen ben ik weggegaan. Ja.
Met pijn in het hart? Was dat moeilijk?
Nee, het was ook wel een beetje op, hoor. Het was een beetje klaar. Ik had ook alles gedaan wat ik kon doen. Suriname is klein. En te klein voor de ambitie die ik heb.
Zo voelde dat heel
ja,
erg.
Ja, zo voelde dat wel. Maar het was wel echt wel een heel leuke ervaring.
Maar je hebt dus liefde voor dat land en zeker, je hebt liefde voor die cultuur en ja, de manier waarop mensen met elkaar omgaan en alles.
Ja.
En dan kan me voorstellen dat het ook een beetje voelt als het gaat nu mis en nu ga ik weg en ja, hoe redden jullie het nu hier?
Ja,
dat je daar zorgen over had.
Maar goed, ja, misschien... zeker nog steeds hoor. Ik heb wel familieleden daar en denk ik, oh god, hoe gaan ze dit hoe
redden?
Gaat dit ooit goed komen? Ja, echt. Echt en... Het heeft ook bijna, en dat is het trieste daarvan, het heeft ook bijna geen nut om dingen te ontwikkelen, om ze te helpen. Want het geld gaat nergens naartoe. Het is gewoon een monster wat gewoon energie en geld wegvreet. En zolang er niks verandert in het leiderschap en het karakter van het leiderschap in Suriname, blijft de bevolking daar gewoon onder lijden. En als daar niet snel een nieuw voorbeeld gaat komen, dan creëer je dus weer een hele nieuwe generatie van mensen die denken zoals de leiders nu denken. En dat gebeurt gewoon heel makkelijk.
En hoe denken de leiders nu? Wat is in de essentie?
Ze zijn heel erg koppig, vind ik ze. We hebben het altijd zo gedaan.
Ja.
Dus ja, dan blijven we het zo doen. Ja. Ja. Hè, terwijl ik denk, als je een ander resultaat wil hebben, moet je dus vooral niet doen wat je altijd hebt gedaan, maar... Dat komt er niet in bij hun. Nee.
Nee, het is wel grappig. Terwijl jij juist heel erg bent van de tijden veranderen en dingen kunnen ook veranderen. Hoe je ja, met elkaar omgaat kan veranderen.
Ja.
De normen kunnen veranderen van wat normaal is en wat goed is. Ja. En daar moet je in meegaan.
Absoluut. Ja.
Jij bent een flexibel iemand van jezelf.
Ja, zeker.
Dus dat is eigenlijk anders dan de Surinaamse politieke top.
Die zijn heel standvastig. Oh ja, in de politiek is het een drama. Ja. Met uitzonderingen dagen later. Tuurlijk. Maar het is wel echt wel dat ik echt denk van... ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of het nu zoveel beter gaat met Santokki aan de macht. Want iedereen klaagt nog steeds.
Ja.
Dan moet ik wel heel eerlijk
Bautis
zijn.
Bautis is natuurlijk gewoon wel echt een soort psychopaat. Tenminste, ja. Zo stel ik het me voor.
Ja, dat weet ik echt niet. Ik weet gewoon echt niet of hij een psychopaat is. Ik denk wel dat we enigszins hem groter hebben gemaakt dan hij is.
Ja?
Ja. Ja. Ja, als je dat de hele tijd op het nieuws hoort hier in Nederland. Ja, dan wordt... In Suriname is er een heel ander beeld bij Boutersen dan in Nederland. Dat kan ik je wel vertellen.
En waar verschil... Want hier dus een soort gevaarlijke gek.
Ja.
En een misdadiger.
Ja.
En in Suriname?
Een man die wegen bouwt. Woningen heeft gebouwd voor arme mensen. Bruggen heeft gebouwd. Verbinding heeft gelegd tussen Kommerwijn en Paramaribo. Omkijkt naar ouderen. Dus er kleeft gewoon heel veel goeds aan die man. En dat maakt het ook zo dubbelzinnig. Iets wat ik bij Donald Trump bijvoorbeeld niet kan zien. Bij hem is het alleen maar gepraat. Maar bij Bouters heb ik gewoon... Mijn broer woont gewoon in een van de woningen die hij heeft gebouwd. Dat kan je dus niet ontkennen.
En dat zien zijn tegenstanders ook?
Ja.
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 Dus, hij heeft een donkere kant en een slechte kant. Maar het is ook een pragmatisch iemand die dingen voor elkaar heeft gekregen.
Zeker.
Ja.
Zeker. Ja, hij heeft echt wel... Ik denk... dat vraag ik me af, hoor. En dat weet je nooit, hè. Maar ik denk dat als Nederland er toen anders mee om was gegaan... was Bouters een heel ander persoon geweest.
Dus als Nederland hem minder klem had gezet, hem minder in de hoek had gedreven.
Ja, ja. En maar door...
Nederland dacht hem te kunnen intimideren en vastzetten en heeft hij gewoon teruggeslagen.
Ja, absoluut. En wat ga je dan doen? Dan ga je praten met Cuba, dan ga je praten met Venezuela, dan ga je praten met China. En dat worden je vrienden.
Ja.
Want die willen je wel helpen.
Maar toen waren de decembermoorden misschien al geweest.
Ja, ja, en dan moet je ook voor afvragen. Hè? Ik bedoel, tuurlijk, hè, het is allemaal heel erg. Echt heel erg. Maar wanneer moet je ophouden daarover te praten en vooruitkijken, omdat het gaat om 500.000 mensen die moeten eten? Kijk, de decembermoorden zijn als een strop onder de nek van Suriname gehouden. En het heeft Suriname... Nou ja, nu is het al...
1980 was het, ja, hè? 80, december 1980, dus ja, 40 jaar geleden.
40 jaar geleden. Zo lang heeft het Suriname verlamd. Maar ook echt verlamd. Als je... Op een gegeven moment moet je ook gewoon zeggen, we gaan gewoon door. Kijk, en tuurlijk is het verschrikkelijk wat er gebeurd is. En misschien had Bouters ook moeten zeggen, ik ben niet meer de juiste persoon om op de voorgrond te treden. En weet je, iemand anders mag het van me overnemen.
Zo zit hij dus niet in elkaar.
Zo zit hij dus niet in elkaar. Nee. En misschien moet dan in Nederland zeggen van, nou weet je wat, laten we dan maar ook gewoon doorgaan. Want laten we wel eerlijk zijn, in Nederland zijn we ook niet vies van om met de grootste wapenhandelaar ter wereld te werken, Amerika.
Nee, maar om een bevriend politiek leider te steunen en te financieren, die zo'n rij politieke moorden net in die tijd dan net op zijn geweten heeft, is natuurlijk ook wel...
Ja, en ik snap het en ik praat ook zeker niet goed, maar ja, er zijn wel slechtere deals gesloten in de wereld. Toch? Ik bedoel, de wereld is niet is niet altijd een kleurvolle plek.
Nee.
Ik bedoel, als je kijkt naar de gruwelijkheden van Amerika, of van een China, of van een Rusland, of van een Saoedi-Arabië... waar we allemaal goede vrienden mee zijn als het gaat om geld maken. Maar een man die dan moorden heeft gepleegd... En daar een heel land voor...
Gijzelen.
Ja, dan moet je afvragen. Ik vraag me af, ja, is dat wel achteraf de juiste keuze geweest?
Je vindt dat Suriname te veel te lijden heeft gehad van de...
Veel te veel.
Van het principiële gedrag van Nederland. Ja. Voortkomen natuurlijk uit de misdaad van Bouters.
Ja. 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 Kijk, en je kan dan wel wijzen naar naar Suriname en dan kijken naar cocaïne en drugscultuur. Maar aan de andere kant is Nederland misschien wel de grootste ecstasy-producent ter wereld. Ja, weet je, we hebben allemaal ons probleem.
Ja, precies. En los van dus alle sentimenten over Bouterse voor en tegen, voelt dat, is dat gevoel van in de steek gelaten zijn door Nederland, of te hard gestraft, of te hard in de hoek gezet door Nederland, dat leeft heel sterk in Suriname.
Ja, ja, ja. Zeker. Zeker onder zijn aanhangers, maar ik denk ook onder zijn niet-aanhangers.
Ja, ja, precies.
Alleen het verschil is wel dat, denk ik, zijn tegenstanders misschien wat pragmatischer zijn en snappen dat je wel moet dealen met het buitenland en weer de banden moet aanhalen met Nederland, omdat we dezelfde taal spreken, of een België, of een Amerika, of een China.
Is er een plek waar jij je meer thuis voelt, in Nederland of in Suriname?
Nee, hetzelfde. Het is grappig, als ik in New York ben, voel ik me ook thuis.
Je voelt je overal thuis?
Ja.
Het zeg je niet zo heel veel
waar
je woont.
Nee, zeker niet. Ik moet wel zeggen dat ik het altijd wel lekker vind om thuis te komen waar mijn familie is.
Ja.
En op dit moment is dat in Amsterdam, maar ik denk dat als ik in...
Als je vrouw er spullen pakt en in New York gaat wonen of in Arizona, dan ga je er ook lekker mee.
Dan kom ik daar thuis, ja, absoluut.
En wat is je vrouw voor iemand?
Het tegenovergestelde van wat ik ben, ja.
Waarin is het tegenovergestelde?
Zij is veel minder ambitieus. De ambitie die zij heeft is voor haar kinderen.
Zoals bij jouw ouders ook was eigenlijk.
Ja. Maar ook heel erg zorgelijk en heel erg lief. En zij is wel echt een prater.
Oh ja?
Ja.
Ook met haar kinderen?
Juist, met de kinderen. Ja.
Die ouwe hoort de hele dag met ze.
Ja. Ze maakt het goed voor ons twee.
Je komt er niet tussen.
Zij is wel echt een extreem lieve moeder. En mijn kinderen hebben echt heel veel geluk met haar. Dat beseffen ze ook wel, hoor. Maar ik denk dat ik gewoon kan doen wat ik doe, omdat zij zo goed is in wat zij doet.
Want jij was ook van om 8 uur 's ochtends gaan werken en om 9 uur 's avonds mee ophouden. Ja. En dan achter je laptop om weer dingen te gaan zitten typen.
Ja. En ze laat me altijd. Ja.
Ze is nooit van, Rodney, ga je nu niet... Nu kom je er maar eens gezellig bij. Ben je wel om 6 uur thuis?
Nee, en ik denk ook gewoon dat het best knap is voor iemand om met mij te zijn, denk ik. Iemand die zo...
Waarom? Waarom is het moeilijk om met jou te zijn?
Ik ben heel erg flexibel. Dus ik kan wel gewoon op een dag opstaan en dat mevrouw, wat ga je vandaag doen? Ja, en ik denk dat ik ga werken aan een nieuwe film. Dat zegt niemand normaal. En dan kijkt ze me aan. En het erg is dat ze gewoon weet dat ik het meen. Dus als ik bijvoorbeeld zeg, weet je, het kan zo zijn dat ik denk van, oh, wacht, ik denk dat we gewoon een nieuw bedrijf moeten beginnen dat dat doet. En dan, ze raakt dan net niet in paniek, maar ze heeft wel iets van, maar wat gaat hier gebeuren? Ja.
Maar ze vindt het, en zo ben jij.
Zo ben ik, ja.
Je wordt wakker met een idee.
Ja.
En dan wil je dat gaan doen.
Ik, de gedachte is er dan al vaker wat langer. En dan op een gegeven moment slaap ik erover. En dan denk ik, word ik de volgende ochtend waar je naar heeft. Ik ga het gewoon doen.
Ja. Er zit een soort dwingende kracht in jou om bepaalde dingen te doen. Hè?
Ja.
Die kan je niet doen dan.
Nee, dan word ik heel ongelukkig.
Dat moet gebeuren.
Ja. Als ik dat niet doe, word ik echt heel ongelukkig. Ja.
Snap je dat, hoe dat werkt in
jou? Nee, ik heb echt geen idee. Nee. Nee, en...
Het is ook wel fantastisch, toch?
Ik weet niet of het fantastisch is. Soms is het super irritant.
Ja?
Ja.
Dat zit je ook wel eens
dwars. Ja, soms wil ik mezelf ook wel uitzetten. Ja.
Dat je denkt, nu even geen nieuwe film maken.
Ja. Nou, maar waar moet ik altijd bezig zijn? Waar moet ik altijd iets doen?
Ja. Waarom moet altijd weer een nieuw project opgestart worden?
Ja. En ik moet ook wel echt altijd nieuwe dingen doen. Anders, daar word ik ook word ik onrustig van.
Dus ook dingen die je nog niet kan? Die je nog niet gedaan hebt, bedoel je? Of
precies,
niet?
Ook bij Daily Paper. Ik denk dat ik moet echt dingen doen die gewoon nog niet, die we vorig jaar niet hebben gedaan. En
zoals bijvoorbeeld?
Nou, dit jaar, ik heb bijvoorbeeld een winkel open in New York. Dat weet je, dat hebben we het jaar daarvoor niet gedaan. En dit jaar openen we dan een winkel in Londen. En ik wil voorzichtig aan beginnen met kijken wat we kunnen doen in China. Omdat ik er ballen verstand van heb, van China. Dus En maar ik vind het wel leuk om daarin te duiken, om te snappen hoe Chinezen zijn, hoe ze werken en wat hun drijft en hoe ik product aan hun kan verkopen. En dus dat moet wel echt gewoon, ik moet wel het gevoel hebben dat ik iets
doe. Het moet in beweging blijven.
Ja, absoluut.
En hoe is de rolverdeling met Daily Paper? Want jij bent daar niet vanaf het begin bij.
Nee, ik ben er later bijgekomen. Ik denk een jaar of 4 geleden. Vier jaar geleden ben ik voorgesteld door de Rabobank aan hun.
En wie is hun?
Aan Abdrahman Jefferson en Hussein.
Dat zijn de oprichters.
Dat zijn
van
de
Daily
oprichters
Paper.
En die waren 4 jaar daarvoor waar ze begonnen met Daily Paper. Maar zij liepen op een gegeven moment tegen een bepaald plafond aan. Financieel, maar ook in management. Want hoe maak je nou die groei door? En we zijn elkaar voorgesteld en er was een klik. En ik zou ze in het begin ze een beetje helpen, maar dat is op een gegeven moment is dat een fulltime job geworden. En de rolverdeling is, dat zij voornamelijk het creatieve gedeelte doen. Ook gewoon het gezicht zijn van de organisatie. En ik ben gewoon als directeur degene die het leidt.
Ja.
Van productie tot finance, tot zorgen dat de collectie op tijd af is en dat onze klanten het ontvangen of dat onze e-com goed loopt.
En dat er een winkel in New York wordt geopend en eentje in Londen.
Ja.
En dat de Chinezen een beetje begrepen worden.
Ja, zeker. Ja. Dus echt wel heel, heel erg leuk.
En waarom is het een bijzonder bedrijf?
Ik denk dat dit het eerste bedrijf is waar ik heb gewerkt, waar we zo divers zijn in culturen, etniciteit, in leeftijd en in gender. We hebben gewoon hier, denk ik, gewoon van het uiterste spectrum hebben we gewoon van alles. En dat maakt Daily Paper heel bijzonder. En ik denk ook dat dat de kracht is van ons succes.
En hoe is dat in een modemerk? Hoe voel je dat in een modemerk?
Hoe bedoel je?
Nou, deze waanzinnige diversiteit. Ja, uiteindelijk koop je toch een trui of een trainingsbroek of een jasje, weet ik veel wat. Maar
ja, maar het is niet alleen wat je maakt, maar het is ook hoe je het maakt. Je moet er wel gelukkig van worden. En die positiviteit, ik ben echt niet zweverig of zo, maar ik denk wel dat mensen ook die positiviteit kopen. En ik denk ook gewoon dat daardoor ons verhaal klopt. Daily Paper is een merk wat staat voor inclusiviteit en authenticiteit. Het moet gewoon echt zijn. Dus wat je zegt, moet je ook zo ervaren. En dan moet je ook gewoon rekening mee houden als je nieuwe dingen ontwikkelt, als je mensen aanneemt, dat je wel altijd zorgt dat die balans goed blijft. Op alle vlakken. Ik heb ze net allemaal opgenoemd. Maar en juist doordat je zelf als bedrijf zo bent, inclusief, maakt ook gewoon dat je consument inclusief is en daarbij wil horen. Ik denk niet dat we op een andere manier Daily Paper hadden kunnen bouwen. Maar dat is onze succesformule. Ik snap heus wel dat een Hennis & Maurits een hele andere succesformule heeft.
Tuurlijk.
Maar die
gelukkig
voor ons
maar.
Is,
ja.
Maar die voor ons is, dit.
Dat is dat.
Ja.
Wat vind je van deze tijd?
Uitdagend. Ik heb wel echt vaak moeite om me aan te passen. Veranderen dingen zo snel. En
zelfs voor jou als flexibel iemand is dat lastig.
Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat heel veel mensen depressief zijn. Depressief raken. Niet weten wat ze met hun leven aan willen. Iets wat je heel veel ziet bij jonge mensen tegenwoordig. Kijken naar voorbeelden op Instagram en het niet zijn. En they buy into the image die er niet is. Ik denk gewoon dat als je zoveel meemaakt en zoveel, alles zo snel gaat, dat ik vraag me ook soms af hoe houdbaar is dit voor een mens? Hoe lang blijven we hiermee doorgaan? Alles checken op Instagram en LinkedIn en Facebook. Op een gegeven moment is het toch genoeg? Maar ik weet het niet. Dus ik laat mezelf ook maar overkomen.
Je hebt het idee dat het doldraait af en toe? Dat het te veel is?
Ik denk dat het wel meer dan een idee is. Ik denk dat de bewijzen daar zijn. Ik denk dat de mensen die gewoon geraakt worden hierdoor, ja, dat is wel echt het bewijs van dat dit systeem misschien niet echt zo houdbaar is als we denken.
Dat is een beetje om een blinde muur aan het afrijden zijn.
Ja. Ja, en op een gegeven moment, dat merk je ook wel. Hè. Soms heb je modemerken die hebben het lef om niet meer op social media te zitten. Hoe heet het? Dat paar uit de UK, Meghan en... is het Harry?
Harry.
Ja. Die gewoon van Instagram af zijn gegaan vanwege haat. Weet je, ik denk dat dat wel... Dat, ja, dat zou misschien wel de toekomst kunnen zijn. Hm. Dat mensen ook bewust gaan zeggen, nou, vindt wel allemaal goed. Het leven niet op. En voor al die complimenten hoef ik het niet te doen, want ik heb genoeg vertrouwen in mezelf. Ik weet wie ik ben. Dus waarom zou ik dan op Instagram zitten en likes gaan tellen? Dus ik denk wel dat een...
Ja, het is in theorie heel makkelijk, maar het is tegelijkertijd net zoiets als stoppen met roken.
Absoluut. Ja, ja, het is ook super verslavend.
Super moeilijk.
Ja. En
ja, plus dat je bijvoorbeeld als modemerk natuurlijk eigenlijk niet kan permitteren om te zeggen, ik trek me daar niks meer van aan.
Nee, nu nog niet.
Jullie kunnen niet zeggen van, wij gaan van Instagram af, nee. Want het is eigenlijk net crack.
Nee, nu nog niet, maar er was mode voor Instagram, er zal ook wel mode zijn na Instagram. Je weet niet, alles verandert zo snel. Misschien is er over een 10 jaar een hele andere manier van hoe wij mode ontdekken.
Ja.
En misschien gaan we wel weer naar het authentieke, dat we het gewoon aan willen raken. Ja, digitaal is ook niet alles, hè. Soms nee. Een beetje koud en kil.
Ja. Het is wel een spannende tijd waarin we leven.
Absoluut.
Met pandemieën en sociale media.
Ja.
En toestanden.
Ja. Ja, het is wel echt meteen aanpassen. Heel snel schakelen. Ja.
Waarom denk je nou dat je vader die app aan jou had gestuurd? Heb je het hem gevraagd?
Hij is gewoon ouder geworden en ik denk
maar het is toch wel lief dat je ineens uit het niks, ik hou van je, hebt.
Ja, ik denk gewoon...
Na een heel leven dat eigenlijk niet kunnen zeggen.
Ja, ik denk gewoon dat als oudere mens, ja, als je ouder wordt, word je toch geconfronteerd met je, dat je niet voor altijd zal leven. En je gezondheid gaat achteruit, dus ik denk dat het allemaal meespeelt.
En dat hij gewoon ik wil het dan gewoon nog een keer zeggen.
Ja, ik wil dat hij het weet. Of zoiets, denk ik. Ik heb het hem niet gevraagd.
En zeg jij het nog wel eens tegen je kinderen?
Ja. Ja. Niet zo vaak als ik het zou moeten doen. En het klinkt wel raar. Ik ben wel heel erg open hier en eerlijk nu. Maar goed, ik denk dat het makkelijker is om dat te zeggen tegen je kleintjes dan omdat ze groter worden, weet je. Als ik het tegen die zoon van 25 moet zeggen, dan denk ik ook dat hij me dan zo aankijkt. Oké. Dude, wat is er met jou?
Misschien vindt hij het wel fantastisch.
Ja, hij zal het wel fantastisch vinden.
Maar hij zal ook denken, dude, wat is er met jou?
Ja, dit is niet de tijd, ik moet even doorwerken. Snap je? Dus ja, ik weet het niet. Ik denk dat het... Ja, dat zijn gekke dingen, hè? Soms weet je ook niet waarom je dingen doet of niet doet juist. Ja.
Het is wel leuk dat je ermee bezig bent.
Ja, misschien tijd voor een psycholoog of zo. Hè? Misschien wat sessies.
Nee, joh. Nee, gewoon naar hem toe gaan en zeggen, ik hou van je.
Ja, dat sowieso.
Stuur die app gewoon wat eerder dan je eigen vader het heeft gedaan.
Ja, sowieso, ja. Nee, dat sowieso. En dat moet ook. Dat besef ik ook. Dat besef ik ook echt.
Maar je bent vast heel lief voor je kinderen. Ik kan me niet anders voorstellen.
Ben ik lief? Nou, kijk... Als je kijkt naar als je het vergelijkt met mijn vrouw, is niemand lief. Snap je? Zij is zo extreem lief.
Dan doe je het nooit. Nee, je kan nooit met haar wedijveren.
Nee, je kan niet concurreren met haar. Nee. Dus elk gezin heb je good cop, bad cop. Ik ben dan bad cop. Ik ben degene die zegt van, ja, wordt niet tijd dat je nu even uit huis gaat. Weet je, dat je even gewoon een ruimte voor jezelf gaat zoeken.
En die betaal jij dan niet, die ruimte?
Nou, voor mijn zoon heb ik natuurlijk wel... Ik heb hem wel op weg geholpen. Dus ik heb wel zijn borg betaald. En ik weet je eerste huur volgens mij. En dan kopen we wel gewoon... een deel van de uitzet. Weet je, dat doen we wel.
Maar... Niet te veel verwennen.
Nee, wij zijn niet... Aan de andere kant ook wel weer, hoor. Ja.
Ah ja, joh.
Ja, joh. Nee, kijk, ja. Kijk, voor mij is het allerbelangrijkste dat ze... Dat ze gelukkig zijn en doen wat ze willen. En dat ze vooruit gaan in het leven. En of ik ze daarmee moet helpen of dat ze het helemaal zelf willen doen, fijn. Weet je, dat maakt voor mij niet uit. Ik heb best wel vaak een bemiddelende rol gespeeld in de baan die ze kregen. Wat ik niet erg vind en wat ik juist prettig vind. Want dan weet ik gewoon dat ze bij een goede werkgever komen. En dat de manager die ze straks hebben, dat die gewoon in ze gaat investeren. Want dat is mijn belang, dat mijn kinderen gewoon groeien. En vooruitkomen in het leven. Dus als ik ze, waar ik ze kan helpen, ja, dat zal ik altijd doen. Ja. Maar dus, en dat is ook een beetje verwennen.
Zeker, maar een Surinaamse vader blijf je.
Ja, alles is door het koken.
Hè? Kan je dat?
Ja. Ik kook graag. Wow. Ja,
ik kook graag. Wat wordt je volgende film, Rodney, tot slot?
Ik ga een film maken over een donkere vader. Ik speel ook dezelfde hoofdrol.
Oh, je gaat zelf weer de hoofdrol
spelen? Ja, dezelfde hoofdrol spelen.
Dat vind je leuk.
Ja.
Daar hou je gewoon van.
Ja, vind ik gewoon leuk, ja. Ik moet soms iets anders doen dan Daily Paper. Dus ik speel dus een donkere vader met een stiefdochter. En haar moeder is al overleden, een paar jaar geleden. Maar zijn stiefdochter is wit. Dus dat is best wel iets van, ja, een beetje raar. Hè? Donker, meestal is het andersom. Waarbij stiefouders wit zijn en dan stiefkinderen zijn dan zwart of gekleurd. En hier is het dus bij mij is het dus andersom. En dat brengt wel hele leuke situaties mee.
Wordt het een beetje komisch, of niet?
Drama-comedy, ja.
Drama-comedy.
Drama-comedy zal wat anders zijn dan de vorige film.
En, ja, dat is een hele heftige, hele heftige film. En hij speelt zich af hier in Nederland?
Het speelt zich af in Nederland.
Oké. Ja. Wanneer ga je hem draaien?
Ergens in juli.
En wie gaat hem regisseren?
Ik ben op zoek naar een regisseur.
Oké, dus die kunnen zich melden?
Ja, die kunnen zich melden.
Maar het scenario is al af?
Ik ben nu bij de laatste pagina's van mijn script. Dus ik heb de synopsis wel uitgeschreven. Laatste pagina's van het script. En dan gaat de dramaturg eroverheen en zo. Dus wel, maar tegelijkertijd zoek ik echt een regisseur. Dus
Rodney, ik vind je een fascinerende figuur. Ik kan niet anders zeggen. Ik zou eens een week achter je aan willen lopen. Om te mee te maken wat er dan gebeurt.
Oh, wow.
Misschien wel vermoeiend ook een beetje.
Nee, ik zit heel vaak op één plek hoor. Dus,
Oké, maar hard te werken. Okay. Dankjewel hè.
Hey, dankjewel.
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Rodney Lam. Mijn naam is Gijs Groenteman. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes en volg ons op Instagram, @metgroenteman.